avond waar we samen weer zullen gaan luisteren naar Gineke, wat ze te vertellen heeft over Savanja deze keer. Ik heb het nog redelijk op een netvlies staan. Ik heb het namelijk vanavond het gedeelte gelezen wat we moesten lezen. Ik moet zeggen, een serieuze boodschap. En ik ben heel benieuwd wat je erover gaat zeggen. Maar ik wil voorstellen dat we eerst één of twee liederen met elkaar gaan zingen. En dankjewel Wilma. En ik wilde beginnen met lied 800. Gouden harpen hoor ik ruizen.
Gebruiken Heer, dat we graag uw woorden in de mond hebben. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
Voordat we verder gaan, nog één lied.
Moet zingen. 893. Luister naar de blijde boodschap. Ik zei net dat Stefania een serieuze boodschap was. Komt daar uiteindelijk toch blijdschap uit voort. 893.
Fijn u weer te zien deze derde avond. En deze derde avond hopen wij verder te gaan met Spanje. Gert zei het al, als u het gelezen hebt, zult u het ook zeggen. Het is een ernstige boodschap, een indringende boodschap. Maar toch ook een blijde boodschap. En eigenlijk wat we net zongen, dat hoor je ook in Spanje. De urgentie, de intentie is, kom tot het geloof, want de dag van de Heere nadert. Dat is de boodschap ook van Stefania. We zien het nog steeds in context ook van wat Petrus zegt, dat de dag van de Heere is nabij en die komt. He, en hij komt nog niet, niet omdat zijn belofte dat hij talmt, maar opdat hij, zoals Petrus ook zegt, omdat God wil dat velen nog zich tot hem bekeren. Nee, daar staat eigenlijk niet velen, er staat allen zich bekeren. God wil dat niemand verloren gaat. En we zagen ook, en dat herhalen we nu weer, dat wij nu nog zien als door een spiegel. We zien de grote lijnen en ook net zoals Joël doet Stefania dat, die biedt ons hoofdlijnen. De grote lijnen zijn duidelijk. De dag van de Heere komt. En de grote lijn bij Stefania is de dag van de Heer. Hij is een dag van oordeel voor de ongelovigen en een dag van vreugde en heil voor de gelovigen, voor wie geborgen is. Dat zijn hoofdlijnen die duidelijk zijn. En wat er allemaal op die dag gaat gebeuren, dat lezen we ook in Sefanja. Maar er zijn toch details, dingen die we nog zien als door een spiegel. Het is goed om dat voor ogen te hebben. Ook als je het ziet in het kader van alle gegevens over de eindtijd. Alle gegevens die de hele Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, ons biedt. Al die gegevens bij elkaar, hoe moeten wij dat zien? Maar één ding is duidelijk, de dag van de Heere komt. Sefanja, ja, ik stel voor dat we eerst wat inleidende dingen bekijken van Sefanja. Zijn naam, Sefanja, dat betekent vanuit het Hebreeuws woordelijk, Safan betekent hij verbergt of hij heeft verborgen. En die hij, dat is ja, en dat is de verkorte vorm voor de heilige godsnaam, de ik ben, J-H-W-H. De Heere heeft verborgen of de Heere verbergt. Slaat dat op de profeet? De Heere verbergt hem? Ja. Of slaat dat op zijn woord dat verborgen is in hem? Zeker en vast. Daar kan het ook op slaan. Maar in ieder geval, zijn naam betekent de Heere heeft verborgen. En in tegenstelling tot Joël heeft het opschrift van dit boekje, vers 1, hoofdstuk 1, vers 1, een uitvoerige informatie over de afkomst van de profeet. En dat staat er niet voor niets. We zijn misschien geneigd om te zeggen, nou gauw naar de inhoud, dat opschrift, ach laat maar. Nou, wat vertelt het ons dit? Om te beginnen dat de profeet wordt Sefanja genoemd. En dat betekent mogelijk, mag u over nadenken, betekent mogelijk, zeg ik, dat het gelovige ouders zijn die een kind geven met een godsnaam. Dat noem je een theoforenaam, dus een naam waarin de godsnaam in zit. Net zoals Yeshayahu, Jesaja, het heil van de Heere. Wat drijft ouders om een kind Joël, de Heere is God, of Sefanja, de Heere heeft verborgen te noemen? Waren het gelovige ouders? Mogelijk. Helaas zijn er ook ouders die de kinderen Bijbelse namen geven en die van God nog gebod iets weten. Dus dat komt ook voor. Ja? Maar mogelijk is die naam door zijn vader Cushi intentioneel gegeven en zijn moeder. Maar Cushi, dat zegt iets, want Cushi en Cushiet, wacht even, dat is een Ethiopiër, een buitenlander. De Cushieten, dat zijn de zuiderlingen, met name de Ethiopiërs. Zijn vader was een Cushi. Mogelijk betekent het dat hij een proseliet was, dat hij zich tot het jodendom, net zoals Rahab en Rut, zich tot het geloof in de ene God van Israël had bekeerd. Hij is de zoon van Gedalia. Ook zo'n naam, Gedalia, de Heere heeft groot gemaakt. En de zoon van Amaria, de Heere zei. En de zoon van, ja, hij is van koninklijke afkomst, koning Hiskia. Koning Hiskia, hij is dus, vandaar dat Sefanja, zie je, hij trad op in de dagen van Josia. Dan weten we wanneer hij optrad, maar hij is dus van koninklijke afkomst en mogelijk een buitenlandse vader. Maar in de dagen van Josia, dit kunnen we heel goed dateren. En dit zegt heel veel. Want dit zegt ons niet alleen dat het de tijd van Josia is, maar het zegt ook iets van de kenmerken van die tijd. Want met Josia, dan denk je natuurlijk aan de hand van twee koningen, 2 koningen 22, denk je meteen aan de reformatie van Josia, die alle afgoderij uitgebannen heeft, die de zuivering die deze jonge koning heeft doorgevoerd. Dus dit zegt heel veel over de situatie en de achtergrond, de context waarin Zefanja optrad. Hij trad dus op in de tijd van koning Josia, dus in de 7e eeuw voor Christus. Josia was koning vanaf 609, we kunnen meteen daar even naar kijken, 640 tot 609 voor Christus. Dus we kunnen dit boek heel goed dateren. Maar we kijken nog even naar meer van de inleiding. We hebben gekeken naar de afkomst. We kijken dan naar het optreden van Zefanja. Treedt hij nou op voor of na die indrukwekkende reformatie van koning Josia? Of is hij juist degene geweest die Josia impulsen, bemoediging heeft gegeven, die hem heeft geholpen bij die hervormingen? In ieder geval, dat is het optreden van Josia in die tijd. Wat is zijn thema? Dat is één thema. Als u Zefanja leest, één thema, dat is de dag van de Heere. Hoe vaak komt die uitdrukking in Zefanja voor? De dag van de Heere, de dag die komt. De dag van het offer van de Heere, de dag van de toorn van de Heere, de dag van. Hè? Dat is het centrale thema van Zefanja. De boodschap, wat is nou de boodschap daarvan? Van al die informatie en al dat beschrijven van de dag van de Heere, dat is, die dag komt. En die dag komt spoedig. En mens, wees bereid. En dat is voor de mensen toen en daar, maar ook voor ons hier en nu. Wij zijn bereid. Maar de wereld om ons heen, Petrus zegt, God wil dat allen tot bekering komen. Want hij wil niet dat ze verloren gaan. Nou, dat is het thema van Zefanja. De dag komt en dat is vreselijk. Daarom is de boodschap van Zefanja ook zo ernstig. Maar ook vreugdevol. Want als we kijken hoe het boek is opgebouwd, dan zien we dat dit boek uit meerdere delen bestaat. We kunnen er met één wel even naartoe. Dat is dit. Het opschrift hebben we al uitvoerig bekeken. Maar dan heb je twee hoofddelen. Hoofdstuk 1 vers 2 tot helemaal tot 3:8. Dat gaat over de dag van het oordeel. Dat komt. Maar dan krijg je vanaf hoofdstuk 3 vers 9 tot het einde, tot vers 20, de dag van vreugde. En die twee delen, de dag van de Heere, van oordeel en vreugde, die zijn met elkaar verbonden. En dat is dan de opbouw van het boek waar we het over hadden. Ik ga nog even terug. De opbouw is dus rond het thema de dag van de Heere. Het eerste hoofddeel, de dag van de Heere, een dag van oordeel. Tweede hoofddeel, de dag van de Heere, een dag van vreugde. En zo zijn ze met elkaar verbonden, die delen. Wat zijn nou de kenmerken van Zefanja? Om te beginnen is hij dichter. Je vindt heel veel gedichten, poëzie, zeer verheven poëzie in dit boekje. Wat is nou zijn taaleigen, zijn manier van spreken? Heel veel beelden. Heel veel beeldspraak. Heel veel dichterlijke uitdrukkingen. En wat opvalt van Zefanja, ik weet niet of het u is opgevallen bij het lezen, dat hij heel veel teksten uit de rest van de Hebreeuwse Bijbel, van het Oude Testament noemt, of daarnaar verwijst. Maar heel in het bijzonder is iemand iets opgevallen, welke teksten je uit één bepaald Bijbelboek hoort doorklinken. Deuteronomium. Letterlijke, woordelijke teksten uit Deuteronomium. En niet één of twee, maar een hele boel. Dus de relatie met de rest van de Hebreeuwse Bijbel is vooral het citeren uit Deuteronomium. En dan denk ik weer aan de tijd van Josia. Want wat is er in de tijd van Josia gebeurd? Hoe begon die reformatie in de tijd van Josia? Het ontdekken van wat vergeten, verwaarloosd was. Bij de reconstructie van de tempel, de restauratie is het woord, de restauratie van de tempel, kwamen ze, we hebben de Tora gevonden en daar gingen ze uit lezen. Mogelijk, daarom zoveel citaten uit Deuteronomium. Maar goed, we weten niet zeker, is het nou voor of na de ontdekking van voor de reformatie van Josia geweest. In ieder geval, de historische achtergrond, dat zijn de dagen van Josia, 7e eeuw voor Christus, en heel concreet de hervorming van Josia, waar u over kunt lezen in 2 Koningen 22. Dan leest u dat ene, dat de priester Hilkia, en die leidt die restauratie in de tempel, en dan komt Safan, we hebben de Tora gevonden, en dan gaan ze daarin lezen, en dan een jonge koning. Hij is heel jong, Josia. Nog geen 30. Dan scheurt hij zijn kleren als teken van rouw. 2 Koningen 22. Dan als teken van rouw en hij komt in verootmoediging. En dan gaat hij aan het werk. Nou, zo'n koning heb je nodig. En vanuit Deuteronomium weten we, de taak van de koning was het bevorderen van het godsdienstige leven, het waken over de eredienst, de tempeldienst, en eraan werken. Daarom, zei Josia, en nou gaan we de tempel restaureren. En we gaan verder daarmee. Dat is de ene kant. Maar er was ook een bittere kant. En dat is de oprukkende vreemde macht, van, met name vanuit het noorden, de Assyriërs. En de sociale achtergrond, poef, was niet zo best. En we lezen daarover al vanuit de 8e eeuw bij Jesaja. Sociale verdrukking, onrecht, geweld, bedrog, leugen. Gods verbondsvolk, alles wat de Tora verbiedt, deden ze. Onrecht, verdrukking, geweld. Bloedschande, bloedvergieten. Dat is de sociale achtergrond. En dan de religieuze, de godsdienstige achtergrond. Die gaan we ontdekken als we Zefanja lezen. En als je het leest en je beseft wat het is, dan krijg je de rillingen. Want het is gruwelijk. En dan moeten we één ding zeggen. Ja, het gaat over Juda, het gaat over Jeruzalem. In bepaalde gevallen, ja. Maar wat we dan moeten zeggen is, in 1 Korinthe 10, in dat hoofdstuk 1 Korinthe 10, zegt Paulus, alles, niet een beetje of veel, alles wat Israël is overkomen, is ons, de gemeente van Christus, hier en nu, tot voorbeeld. Om ervan te leren. Dus wat we nu gaan horen, en dat is echt gruwelijk, wat er in het midden van Gods oogappel, Gods verbondsvolk, gebeurde op het gebied van godsdienst, de religieuze achtergrond van dit boek, dat is gruwelijk. Maar dan moeten we naar onszelf kijken. Dat kan ons dus ook overkomen. Dat zijn gruwelen die kunnen infiltreren in de gemeente van Christus. Wat is de godsdienstige achtergrond? Om te beginnen, de hervorming van Josia, prachtig. Maar als we dit lezen, dan kom je tegen Baalisme, het vereren van de Baal. En alles wat dat betekent. Astrale godsdienst, ofwel het vereren van de hemellichamen. Op de platte daken lagen ze op hun neus voor de maan, voor de sterren. Syncretisme, vermenging van godsdienst, herkenbaar? Godsdienstige tolerantie. Ah, niet zo moeilijk doen. Is nou zo erg een, hoe heette die beelden? Ik weet het niet eens. Nou, die, je kunt ze bij Blokker kopen. Ach, Boeddha, dank u. Om maar iets te noemen, maar er zijn veel gruwelijker dingen. Het samengaan van godsdiensten. Je mag je nog zeggen, er is maar één naam om zalig te worden. En dat is die ene naam van Jezus de Messias. Afgoderij. Hoeveel afgoderij was er toen? Baal, Asherah, Astarte, Moloch. De maangod, Sin. Zeggen, ja, maar dat hebben wij niet. Nee? De Mammon, de god van het geld. De god van de wijn. Moloch met zijn uitgestrekte armen waar de kinderen in worden geofferd. Herkenbaar. Nu worden de kindertjes toch ook geofferd. Afgoderij. Ja, is nu ook afgoderij. Geestelijk afval. Geestelijk verval. Ontrouw. En valse profetie. En priesters die optraden en plop, 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 plop. Maar was het conform Gods woord? Dat is nog maar de vraag. Dingen. Al die punten, als je ze bekijkt, dan kun je zeggen, één voor één kun je ze toepassen, terugvinden in onze tijd. Daarom is Zefanja zo actueel, zo'n waarschuwing. Wat is nou de boodschap? We zeiden het al, voorbereiding op de dag van de Here. Een oproep tot bekering. Dit is een Maranatha maand, maar niet om... We hebben weer wat geleerd, of niet? Nee, het is om, nadat je iets gehoord hebt, naar buiten te gaan met die drang. Om te verkondigen, de dag van de Here komt. Een oproep tot bekering. Zefanja heeft een eschatologisch visioen gehad. Ofwel, hij heeft de eindtijd voor zich gezien. Door Gods geest geïnspireerd. En hij verkondigt een dag van oordeel voor Israël. En voor de wereld. En een dag van hoop voor Israël en ook voor de wereld. Dat is het thema. Oordeel en hoop. Dat is wat we als inleiding op Zefanja kunnen zeggen. Hier hebben we het al over gehad. Ja, dan gaan we kijken naar het eerste gedeelte. Maar als we een overzicht van het eerste gedeelte, dat is dus hoofdstuk 1 vers 2, het opschrift, hè, dat staat dan apart, tot en met hoofdstuk 3 vers 8. Dan zie je dat er eerst een algemene waarschuwing is voor iedereen. Israël, Juda, Jeruzalem, de wereld. Vers 2 en 3, die gaan we zo bekijken. Dan krijg je... een bijzondere waarschuwing aan het adres van Juda. En dan een waarschuwing aan het adres van alle volkeren. Filistijnen, Moabieten, Kush en Assyrië. En dan weer een waarschuwing aan het adres van Jeruzalem. Dat is dat eerste hoofddeel waar we aan gaan beginnen. En dan krijg je hoofddeel 2. Dat is een dag van vreugde. Het verstrooide volk keert terug. Het zondige volk wordt hersteld. En het verloste volk krijgt vreugde. Dat is het tweede deel van Zefanja. Maar we beginnen bij het begin. En dat is het opschrift. Ja, er staat het woord van de Here. We hebben het al gehad over zijn naam, over zijn afkomst. Maar dan kijken we helemaal naar het begin. Daar staat het woord van de Here. Dat spreekt over goddelijk gezag. Een goddelijke openbaring. En ook dat Zefanja in dat woord geloof had. En ons oproept om in dat woord geloof te stellen. Dus we moeten daar wel heel goed op letten. Het is een woord van de Here dat tot Zefanja is gekomen. Hij geloofde dat woord en hij geeft het aan ons over. Het is dus gezag en goddelijk. Een gezaghebbend woord en een goddelijk woord. Ja, dan dat eerste gedeelte. Het eerste gedeelte, dat vertelt ons over de waarschuwing aan iedereen. Een algemene waarschuwing. tegen de wereld. Ik heb het geprobeerd zo goed mogelijk te vertalen. Het is een gedicht, een indrukwekkend gedicht. En het begint met een bijzondere uitdrukking. En ik heb het maar weergegeven met: ik zal volkomen wegvagen. Alles van de oppervlakte van de aardbodem, spreekt de Heere. Daar opent het mee en het eindigt ook met, in vers 3, met: ik zal uitroeien de mens van de oppervlakte van de aardbodem, spreekt de Heere. Nou, die uitdrukking spreekt de Heere kun je ook vertalen met godsspraak. Dit is een goddelijke uitspraak, een godsspraak. God zet hier zijn goddelijke stempel op. Uitspraak van de Heere. Ik weet niet wat uw vertaling zegt. Spreekt de Heere of uitspraak van de Heere of godsspraak. Het is een bijzondere uitdrukking die een goddelijk gezag uitdrukt. Ik zal volkomen wegvagen. Mogelijk hebt u het iets anders, maar hier staat een hele bijzondere uitdrukking. Als u het hoort, nou hoeft u geen Hebreeuws voor te kennen, maar als u het hoort, hoort u een klankovereenkomst. En dit is een woordspeling. Niet speling van, oh wat is het leuk, nee, een ernstige woordspeling om iets te benadrukken. En een woordspeling in de Bijbel is bedoeld om je aandacht te trekken. Niet om, oh wat leuk, wat grappig, nee, om je aandacht te trekken en om de ernst te onderstrepen. In het Hebreeuws staat er asof, asef. U hoort wel, het klinkt. Dat is een klankovereenkomst. Asof betekent ik zal verzamelen. En asef betekent ik zal zt wegvagen. En met deze uitdrukking drukt de Heere God uit. Hij spreekt hier in eerste persoon. En het wordt twee keer aan het begin en aan het einde van dit mini gedichtje wordt gezegd: godspraak, spreekt de Heere. Ik zal wegvagen. Maar eigenlijk staat er, ik zal verzamelen en wegvagen. Wat zegt uw vertaling? Ik zal? Wegrapen. Ja, misschien een poging om te laten zien, het is dit en dit doen. Want wegrapen is, je pakt het eerst en dan gooi je het weg. Ja, is een mooie poging om dat weer te geven. Maar die uitdrukking drukt ook intensiteit uit. Dus ik heb het maar weergegeven met ik zal volkomen weggaven. Maar woordelijk staat er, verzamelend zal ik wegvagen. Alles wat er is, ga ik nu bijeenbrengen. En ik vaag het weg. Dit is verschrikkelijk. En dan valt er iets op. Alles van de Adama, hetzelfde woord wat in Genesis 1 staat, de aardbodem. En dan staat er, ik zal wegvagen. Mens, vee of dier, vogels en vissen. Wat is dat? Genesis 1, het scheppingsverhaal omgekeerd. God schiep hemel en aarde. En wat schiep hij? De vissen. Vogels. Het vee. En de mens. Als kroon op de schepping. Hier is het om nog eens de aandacht te trekken. Omgekeerd. Ik zal de mens wegvagen. De omgekeerde volgorde van de schepping. En dan zegt hij, en de struikelblokken, met de goddelozen. Wat is een struikelblok? Hier gaat het om, zegt de Heere. Mensen die struikelblokken voor een ander opwerpen. Wij kunnen ons afvragen, Hoe is het mogelijk dat de schepper, in omgekeerde volgorde van de schepping, alles nu gaat wegvagen? Dan zegt hij, omdat er boosdoeners zijn die struikelblokken neerleggen. Wat is een struikelblok? Nou, iets voor je neerleggen met de bedoeling, intentioneel, dat je struikelt, dat je valt. Wie deed dat bijvoorbeeld? Ik heb maar een voorbeeld genomen, een gruwelijk voorbeeld. 2 Kronieken 28, Agas. Die liet afgoden maken en het volk moest daar naartoe gaan om te aanbidden. Lees 2 Kronieken 28 en dan leest u dat Agas, die koning die de verantwoordelijkheid had om het volk bij de Heere God te houden, dat was de taak van de koning, om de godsdienst te promoten. Wat doet Agas? Hij creëert struikelblokken. Dat zijn dingen dus waarover een ander valt. Weet u dat in Openbaring, spreekt ook over de eindtijd, worden ook de struikelblokken genoemd. Maar dan zelfs mensen die in de gemeente van Christus voor anderen een struikelblok neerleggen. Dat deed Biliam ook met de Israëlieten. U kunt het in een van de brieven in het begin van Openbaring lezen. En God zegt, ik heb tegen je dat je dat in je gemeente hebt. Weg ermee. Hier zegt de Heere, ik ga dat wegvagen. En wat dan heel opvallend is, dat wanneer de Heere Jezus in zijn gelijkenis in Matteüs 13... die bekende gelijkenis van die zaaier die verkeerde dingen zaad, verkeerd zaad, onkruid, en het goede zaad. En dan vragen de discipelen later, wat is nou de verklaring hiervan? Dan zegt hij, degene die het verkeerde zaad zaait, is de duivel. En degene die het goede zaad, dat is mijn woord. Maar bij mijn komst, zegt hij, stuur ik mijn engelen en dan gaat hij degene die struikelblokken en dan gebruikt hij ditzelfde beeld. Hij verbindt dit beeld met de dagen van zijn komst. Ik ga in het laatste der dagen mijn engelen sturen en die zal allen die struikelblokken neerwerpen voor anderen ga ik verzamelen. Dus dit, op deze manier wordt het oordeel hier van Sefanja door de Heere Jezus verbonden met de eindtijd vlak voor zijn komst. Dat is een ernstige boodschap die wij hier horen. Het is maar een kort gedicht, vers 2 tot en met 3. 2 versen, maar zo intensief. En hiermee opent Sefanja. Het wordt totaal weggevaagd. Het geldt de wereld, het geldt Israël, het geldt Juda, het geldt Jeruzalem. Dit is een ernstige boodschap waarmee iedereen, wereld en Israël en Juda, geconfronteerd worden met zonde. En de reden van de zonde is, of de reden van het oordeel, dat is de zonde, het afdwalen van de Heere. En dat gaat hij dan later in het volgende, komt er weer een gedicht, vers 4 tot en met 7. Na dit inleidende gedicht gaat het verder en dan zegt hij, en dit is, oei, au, dit is tegen Juda. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ik zal uitroeien uit deze plaats, dus uit Jeruzalem, uit deze plaats, al het overblijfsel van Baal, de naam van afgodendienaren met de priesters. En die zich neerbuigen op de daken voor het leger van de hemel. En die zich neerbuigen en zweren bij de Heere en zweren bij Malchaam. gruwelijk. En die afwijken van achter de Here. En die de Here niet zoeken en niet vragen naar de Here. En dan eindigt dit gedicht met een oproep. Wees stil voor het aangezicht van de Here, want is dit niet een actueel gedicht? Wees stil in eerbiedig ontzag voor het aangezicht van de Here, want nabij is de dag van de Here. Want de Here bereidde een offermaal, hij heeft zijn genodigde geheiligd. Een indringend gedicht dat spreekt over het oordeel over Juda. Twee delen. We hebben het net gelezen. Vers 4 tot en met 6 spreekt over Gods verbondsvolk. Dat is afgesneden, afgedwaald. Waarom? En dan worden er 5 dingen genoemd. 5 dingen, de een na de ander. Maar voordat we daarnaar kijken, lezen we dat er staat: ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Dit is een uitspraak die een Israëliet tot de orde moet roepen. Want de uitdrukking, ik zal mijn hand uitstrekken, is altijd een uitdrukking in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament, van ik ben de God van Israël en ik strek mijn hand beschermend, koesterend over jullie, om jullie te helpen. En ik zal mijn hand uitstrekken tegen jullie vijanden. Lees de Exodus. Ik zal Israël met uitgestrekte hand verlossen. En ik strek mijn hand uit tegen Egypte. Tegen de goden van Egypte. Lees Exodus, lees Deuteronomium. Dan komt u die uitdrukking tegen. Mijn uitgestrekte hand, Israël, is altijd om je te beschermen. Tegen de vijanden. Mijn hand is uitgestrekt tegen jouw vijanden. Als je goed nadenkt, moet dit er inslaan. Als een pijl. Want nu staat er: ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda. Die uitdrukking alleen. En dan zal ik uitroeien van deze plaats wat er is overgebleven van Baal. Nou, dat is het eerste. Wat er van Baal is overgebleven. Baalisme. In Numeri 25, begin, kunt u lezen wat het gevolg is van het dienen van Baal. Ik heb het maar even rood gemaakt, van alert. Balak, koning van Moab, had Biljam, zo'n fijne jongen ergens uit de verte. Hij was ziener, profeet, maar bekend als vervloeker. En hij wilde geld verdienen door Israël te vervloeken. Hij kon niet, maar aan het einde zei hij: Balak, ik kan het niet vervloeken. Want Balak zei: ga nou gauw weg, want ik heb je geroepen om te vervloeken en je zegent ze. En toen zei hij: maar ik geef je een raad, ik kan ze niet vervloeken. En die raad lees je in Numeri 24 aan het begin en in Numeri 31 ook aan het begin. Wat was die raad geweest? Laat de Israëlitische mannen worden uitgenodigd door de Moabitische dames. Succes verzekerd. Als die Moabitische vrouwen ze uitnodigen tot de Baalfeesten en Baal, succes verzekerd en is gebeurd. In Numeri 24 lees je: ze pleegde afgoderij, ontucht. Want het baalisme is helemaal gecentreerd rond seksuele ontucht. Alles draait om seks bij Baal. Baal betekent eigenaar. Je bent dan in het bezit van Baal. Vrouwen gaven zich in sacrale prostitutie, heilige prostitutie, aan Baal. En het geld ging in de tempel voor Baal. Baal was de afgod waar alles van afhing. Hij werd vereerd Want van hem kreeg je vruchtbaarheid voor de mensen, vruchtbaarheid voor je dier en vruchtbaarheid voor je land. Wie wil dat nou niet? Dus laten we toch maar Baal te vriend houden. Baal had een centrale rol in de economie. Daarom, als Josia alle Baal-profeten, alle Baal-afgoderij, alle tempels wegdoet, dan is dat een stap van moed. Want hij ging tegen alle principes van godsdienst en vooral ook economie. En komt niet aan de economie van de mensen. Oh, oh. Daar ging hij tegen in. Ik zal het wegdoen, zegt de Heere. Alle resten van het Baalisme. Tussen haken de vraag. Is dit nou voor of na de reformatie van Josia? Want Josia had alles van Baal verbannen. Maar dat was blijkbaar overgebleven. Of doelt dat de rest van het dienen van Baal op? Ik had gezegd, ze mochten geen vreemde afgoden dienen. Maar er is altijd nog Baal in mijn volk. Onder mijn volk. Dan zegt het vervolg van vers 4. De naam van afgodendienaren met de priesters. Hier staat eigenlijk een woord dat zou vertaald kunnen worden met wierookbrandaars. Ik heb maar branders gezegd, afgodendienaren, maar wierookbranders met de priesters. Dus het priesterdom was corrupt. Herkenbaar? Dienaren van de Heere God, die heulen, een beetje van de wereld, of een boel van de wereld, en wat voor de Heere God. Het priesterdom was dus corrupt. Ik zal uitroeien. Baal en de naam van de afgodendienaars met de priester. De Levitische priesters die afgezonderd waren om in de tempel de Heere God te dienen. Kunt u zich voorstellen dat de Heere nu zegt, ik ga ze verbannen. Ik ga ze wegdoen. Het kan niet. En dan? De astrale godsdienst. In Deuteronomium 4 en in Deuteronomium 17 lees je heel duidelijk. Je zult je niet buigen voor de hemellichamen. Je zult ze niet dienen zoals de volkeren rondom je doen. En Deuteronomium was hun handboek hoe ze in het beloofde land moesten leven. En ze doen het wel. Op hun platte daken bogen ze dus voor de hemellichamen. Het leger van de hemel. En dan zegt vers 5b, en die zweren. Er staat toch in Deuteronomium, je zult niet zweren bij het hoge nog bij het lage. Maar wat doen zij? Ze zweren bij Malchaam. Malchaam is een naam van een afgod. Je kunt het ook vertalen met Moloch. Die god met die armen waar de kindertjes in gelegd waren. En daar zweren ze bij. Malchaam betekent ook hun koning. Die afgod is dus, de Moloch is je koning. En in Leviticus 18 staat heel expliciet. Je zult de Moloch niet dienen. En hier doen ze het. En ze noemen hem, in uw vertaling staat het mogelijk ook nog, Malchaam, hun koning. Dus het is zweren bij een afgod en dan nog syncretisme. De ene kant de Heer en de andere kant een afgod. Gruwel. Vermenging van godsdiensten. Herkenbaar? Of niet? Er is toch vandaag heel veel noodzaak wat dan heet religieuze tolerantie. Je moet niet zo star zijn, niet zo. En dan? Zegt de Heere, het laatste. En die zich afkeren van de Heere. En hier hoor ik pijn, verdriet. En die niet vragen van de Heere. Dus hier worden dingen genoemd, 5 dingen. Maar dat laatste, Baalisme, afgodendienst, corrupt priesterdom, hemellichamen die worden aanbeden, het zweren bij de afgod Moloch. Als er iets actueler is, want zeg nou niet dat dat het doden van een ongeboren kind, dat dat moord is. Daar wordt bij gezworen bij Moloch. Syncretisme, maar allemaal omdat ze zich van de Here hebben afgekeerd. En dan hoor ik de Here zeggen in Deuteronomium 4. Zoek mij en keer je tot mij met heel je hart. En in Deuteronomium 6, je zult de Here lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je verstand. En de Here Jezus voegt eraan toe en met al je kracht. Je zult hem lief hebben met alles wat je bent. En de psalmist zegt, vraag naar de Here, zoek zijn aangezicht altijd. En zij doen hier het tegenovergestelde. En dan komt, als einde van dit indrukwekkende gedicht, staat er, zwijg voor de Here. Zwijg voor hem. Dat is een oproep, een typische oproep, zwijgen, dat betekent eerbiedig, met gebogen hoofd, met ontzag, stil worden, zwijg voor hem. Dat is wat de Here hier leert, voor het aangezicht van de Here. Want waarom? En dan komt het weer. Want de dag van de Here is nabij. En dan eindigt vers 7 met een moeilijk tekstdeel. Want de Here heeft een maaltijd, een offermaal gereinigd en zijn geheile, een offermaal bereid en zijn geroepenen, zijn genodigden zijn apart gezet, zijn geheiligd. Wat betekent dit? Uitleggers hebben verschillende meningen, maar hoogstwaarschijnlijk wordt hiermee bedoeld, het offer, dat is het offer van de dag van de Here. En zij die geroepen zijn, hè, dat is dan zij die hiervoor bestemd zijn, ja, die oproep is er, wees nou stil, want de dag van de Here is nabij. En weet wel, het gaat gebeuren. Het is, hè, de Here heeft dit zo bepaald. Maar nog is het tijd om tot inkeer te komen. Zwijg voor hem, want het oordeel komt. Misschien is dit een goed moment om een pauze in te lassen. Ja.
Ik stel voor dat we nog samen even een lied zingen. Dan kunnen we onze stem wat schrapen en wat voorbereiden voor alle vragen die we zo gaan stellen. Gaan we weer luisteren naar wat Gineke ons te vertellen heeft. Lied 210, wat had ik opgeschreven? Even kijken. Ja, 210. Komt tot uw heiland.
De boodschap gaat verder. In hoofdstuk 1 gaat het verder met vers 8 tot en met 13. Dat is ook een op zelf staand gedeelte. En daarvan is de toon heel indringend en spreekt van urgentie. En dat is al een boodschap. Het is urgent. Het is dringend. Het is indringend. Want hier wordt gesproken over oordeel, over de verschillende soorten leiders. Sociaal, politiek, godsdienstig en ook economisch. Dus de verschillende leiders worden hier aangesproken, maar ook verschillende categorieën mensen. Soorten mensen met hun bezigheden en verschillende gebieden. Omgevingen, wijken van Jeruzalem. Dit is tegen Juda. Ik zei al, dit doet pijn. En dit is met name ook tegen Jeruzalem. Want er staat, het is op die dag van het offer van de Heere. Nou, dat is waarschijnlijk dat offer wat in vers 7b wordt genoemd. Dat zijn volk, zijn stad, het oordeel daarover, dat is voor de Heere een offer. Het doet hem pijn. Hij wil dit niet. Vandaar dat die toon zo urgent is. Bekeer je nou, want ik wil jullie niet het oordeel doen komen. Maar het oordeel is gekomen. En het eerste oordeel dat is gekomen, dat is de ballingschap in 586. Is Jeruzalem verwoest? Het is kapot gegaan. Maar daarvoor was het oordeel over de vijanden ook al voltrokken. In 612 is Nineveh, de hoofdstad van de Assyriërs, verwoest. En dat betekent, Gods woord wordt voltrokken. Het gebeurt. En daarin ligt ook ernst. En ook de zekerheid van zoals dat is gebeurd, zal al het andere ook gebeuren. Want de Heere God heeft het oordeel aangekondigd over de vijanden. En die zijn verwoest. Nineveh is verwoest. Terwijl ze zich eerst nog onder Jona hadden bekeerd. U weet het wel. En Jeruzalem is uiteindelijk ook verwoest. Nou, hier lezen we dat over alle leiders, in alle opzichten, het oordeel wordt uitgesproken. En om te beginnen, de vorsten. Hier staat het woord sar, hoge, je zou ook kunnen zeggen de prinsen, de hooggeplaatste. En de kinderen van de koning. Maar eerst degene die met sar, die als vorst, als machthebber, als leider een plaats hebben, een positie. Die zou ik straffen. En hier komt bij herhaling het woord straffen. Je kunt ook vertalen met oordeel, met straf, bezoeken. Ik zal bezoeken, ik zal straffen. Het staat in vers 8, het staat in vers 9, het staat in vers 12. Bij herhaling zegt de Heere, ik zal met straf, met oordeel bezoeken. De eerste zijn degene die een belangrijke positie op sociaal gebied hebben. De vorsten en de koningskinderen. En dan zegt vers 8b, degene die in uitheemse buitenlandse kleding gekleed gaan. Wat? Mag je dan geen buitenlandse kleding dragen? Is dat nou zo erg? Nou, daar gaat het niet om. Natuurlijk, als je graag een, dames die hebben graag een, ik weet niet, een gewaad uit China of weet ik waaruit, dat je, dat hele mooie, niks, geen enkel probleem. Daar gaat het hier niet om, dat je geen buitenlandse kleren. Ik draag ook een Zuid-Amerikaanse poncho, dat zou dat ook niet mogen. Met lama's erop, van lama-wol. Geweldig in deze koude. Nee, het gaat erom dat je kleding hebt waaruit blijkt dat je bij een bepaalde godsdienst hoort, die jou als behorend bij een bepaalde godsdienst identificeren. Zoals de Baalpriesters, daar kun je in de geschiedenis van Elia lezen, dat die Baalpriesters gewaden hadden, kleren hadden, waaraan ze herkenbaar waren. Daar gaat het om. Je kunt herkenbaar zijn aan je kleding, dat je tot een bepaalde religie behoort. Nou, dat is wat er gezegd wordt, die gekleed gaan in buitenlandse kleding. 2 Koningen 10, daar kunt u het ook iets over lezen. En vers 9 zegt, op die dag, het is de dag van het oordeel, zal ik straffen allen die over de drempel springen. Hè, wat is dat nou, over de drempel springen? Er zijn 2 mogelijke uitleggingen. Ik ga voor de eerste. In 1 Samuel 5, vers 5, lees je dat in de tijd van de Filistijnen, die overheersten over de Israëlieten, ze hadden altijd problemen, dat de god Dagon, die was gevallen en hij was kapot. Na de eerste keer, de tweede keer en uiteindelijk lag hij kapot op de drempel. En dan leest u in 1 Samuel 5 vers 5. Daarom springen zij nu over de drempel, een soort bijgeloof. Ja? Kom niet op die drempel, daar waar Dagon op zijn neus is gevallen en kapot is gegaan. 1 Samuel 5 vers 5. Een andere uitleg die ook plausibel is, dat dit heeft te maken met over de drempel springen als inbreker. Dus dat er sociaal onrecht, geweld, inbrekerspraktijken. Maar ik denk dat het vooral gaat over afgoderij en bijgeloof. En dan staat er, die het huis van hun heer, let op, dit is heer met een kleine letter. Hè? Dus als dienaar het huis van je heer, daar waar je dient, waar je werkt, vult met bedrog en geweld. En hier wordt een Hebreeuws woord gebruikt. Een Hebreeuws woord dat geweld betekent. Maar dat is veelzeggend. Want door dat woord wat hier staat, geweld, is in de tijd van Noach, Genesis 6, het oordeel gekomen. Dus als ik dit woord lees wat hier staat, wat vertaald wordt met geweld, denk ik meteen, vanwege dat? Vanwege dat woord? Dat is het woord Hamas. Tussen haken heeft niks te maken met een bepaalde beweging, hoor. Dat is puur toeval. Dus niet denken, oh, dat heeft te maken met die beweging Hamas. Nee, nee, vergeet dat. Heeft niks met... Het woord, het Hebreeuwse woord Hamas betekent geweld. En Hamas, geweld, nogmaals niks met die beweging te maken. Geweld was de reden van het eerste oordeel in de tijd van Noach. Want de Heere zei, ik zie dat de wereld vol is van geweld. En daarom kwam het oordeel. En dit woord, geweld, brengt ons terug naar dat eerste oordeel. Oh ja, vanwege geweld kwam het oordeel. Is het oordeel gekomen? Ja, de zondvloed is gekomen. En zo zegt dit, en zo zal ook, vanwege het geweld, hè, dat jullie, hè, waar je de huizen van je werkgever mee vult, en met bedrog, met leugen, dat ga ik straffen. Dat gold Israël, gold Jeruzalem, daar gebeurde dat dus, sociaal onrecht, leugen, bedrog, geweld. Maar dat geldt ook ons. De mens nu. Waarom? We herhalen even wat we voor de pauze zeiden. In 1 Korinthe 10 zegt Paulus, alles wat Israël is overkomen, dus ook dit, is mij, is ons tot voorbeeld om ervan te leren. Geen geweld, geen bedrog. Als er iets is wat de Heere God haat, wat hij niet kan verdragen, Genesis 6 vers 11 en 13, dat is geweld. En hij zal elke vorm van geweld bezoeken. Ook al die geweldplegers door de geschiedenis heen. Al die geweldplegers die zoveel leed veroorzaken, bloed doen vloeien. In de loop der eeuwen en ook nu. Dat geweld staat opgetekend bij de Heere. En hij zal het bezoeken, staat hier. Hij zal het straffen. En dan zegt vers 10, en op die dag. Dat is wanneer hij het geweld, ook van het geweld wat nu wordt aangedaan tegen Gods kinderen. Die in concentratiekampen zitten, die gemarteld worden, die opgesloten worden, die afgeslacht worden. Allerlei vormen van geweld, ook nu. Ook nu. God haat geweld en door het geweld kwam het oordeel. En dan zegt vers 10, op die dag. En dan staat er weer Gods spraak, een uitspraak van de Heere, alsof hij wil zeggen, dit is een goddelijk gezaghebbend woord. Zal er hulpgeroep klinken vanuit de vispoort? Nee, dat is die poort in Nehemia 3 waar ze aan het werk waren. Nehemia 3, hè, vers 3, daar wordt het ook genoemd, de vispoort. En daar klinkt gejammer vanuit het nieuwe stadsdeel. Jeruzalem werd uitgebreid in het noorden, richting noorden van de tempel. De nieuwe stadswijk. Daar zal gejammer zijn vanuit de heuvels. En vanuit, vers 11, weeklachten, jammerklachten, uit. En dan staat er een bepaald woord dat betekent iets van een uitgeholde heuvel. In ieder geval vanuit een bepaalde wijk. Wordt hier genoemd, zal ook geklacht klinken. Dus de vispoort, het nieuwe stadsgedeelte vanuit dat gebied, hè, wat vertalingen ook wel weergeven met de Vijzelwijk. Hè, uit alle wijken, alle gebieden klinkt gekreun. Waarom? Want het volk, zegt vers 11, van degene die handel dreven, is weg. En degene die geld afwogen, de geldhandelaren, ja, die zijn ook weggevaagd. Dat is wat de Heere zegt. Het oordeel over alle gebieden van Jeruzalem. Tegen Juda. En dan zegt hij, ik zal elke duistere hoek doorzoeken. Dat gold toen, dat geldt nu. Nou, gaat het er hier om de uitspraak wat de Heere gaat doen. Hij gaat doorzoeken en hij gaat straffen. Hij gaat bezoeken en hij gaat straffen. Waarom? Dat zegt dit gedeelte, vers 8 tot en met 13, om wat de mensen doen. Wat doen de mensen? We hebben al heel veel dingen herkend. Vers 12 zegt, ik zal Jeruzalem met lampen doorzoeken. Dan zal het gebeuren in die tijd. Elke donkere hoek gaat God doorzoeken. En ik zal de mannen bestraffen, of bezoeken, die vet worden op hun onreine wijn. Dus ze zijn dronken en ze doen niks anders dan wijn drinken en dik worden. Die dik zijn op hun droesem. Niet zo fraai. Maar het ergste komt. Je ligt dus te lallen en dik te zijn in je onreine wijn. De Heere God haat dronkenschap. Misbruik van alcohol. Maar het ergste is, in hun gelal, in hun ongecontroleerde of welgecontroleerde woorden. Want sommigen zeggen, ja, ze hebben zichzelf niet in controle, want ze zijn dronken. Nou, de Heere God zegt, ik ga het bestraffen, want in hun hart zeggen ze, en dit lijkt toch wel heel bewust. En hier komt het meest gruwelijke en het meest herkenbare. Oei. Mensen die in hun hart zeggen, God doet niks. Hij doet geen goed en hij doet geen kwaad. Waar is God nou? Hoort u het vandaag de dag ook? God, hij doet niks. Waar is God nou? Moet je zien wat er in Rusland, wat er in Oekraïne gebeurt. Waar is God nou? God ziet het niet. Hij doet geen goed. Hij doet geen kwaad. De Heere hoort het. De dingen die je niet zegt. Maar zelfs wat die mensen denken in hun hart is bekend bij God. Hij zegt, ik doorzoek met mijn goddelijke lamp Jeruzalem. En ik zie daar al die mannen. En ook al zeggen ze niks, ik lees wat er in hun hart is. En als er iemand die liet zien dat hij God was en de harten kon lezen, was het ook de Heere Jezus. Hij kon lezen wat er in de harten van de mensen was. Lees eens in Lucas 4 wat er gebeurt in de synagoge in Nazareth. Dan worden ze woest omdat hij zegt wat er in hun hart leeft. Hij is God. Dus hij las het. En hier, de Heere God leest wat ze in hun hart zeggen. De Heere. Maar dat het vreselijke is, dat ze hier de heilige Godsnaam noemen. De Ik Ben. Hij die zei, ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zal zijn. De God van het verbond. Die naam wordt hier gebruikt. Gods naam misbruikt. Het is een aperte vloek. De Heere doet geen goed. Hij doet geen kwaad. Daarom zegt de Heere, om dit alles wat er in dit gedeelte vanaf vers 8 is opgesomd. Daarom zal ik hun vermogen, het zal een buit worden. En hun huizen wordt een puinhoop. Hun huizen zullen ze bouwen, maar ze zullen er niet in wonen. Ze zullen wijngaarden planten, maar ze zullen de wijn niet drinken. Waar staat dat? Deuteronomium 28. Als de Heere hen voorhoudt de zegen en de vloek. Als je mij gehoorzaamt, gehoorzaam zul je zijn. Maar als je me ongehoorzaam bent, vervloekt zul je zijn. In je stad, in je akker, in je schuren. Je zult wijngaarden planten, maar je zult het wijn niet drinken. Je zult olijfbomen planten, maar je zult geen olie hebben. En dan eindigt dit gedeelte met deze woorden. God doet niets. En dan krijg je een overgangsvers, vers 14... Nadat we dit aangrijpende en indringende gedeelte hebben gezien, vers 8 tot en met 13. allerlei categorieën, mensen zijn genoemd, gebieden zijn genoemd en de Heere spreekt het oordeel over hen uit. En dan is er een overgang naar vers 14 tot en met 18. Vers 14 is een overgang. De grote dag van de Heere is nabij. Het hoort bij het voorafgaande gedeelte, maar het is ook een inleiding op wat nu volgt. Wat nu volgt tot en met vers 18. De grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij, hij nadert, snel. Ziet u de indringende toon, de urgentie? Om ons erbij te bepalen, net zoals de mensen toen en daar. Wees je nu ervan bewust dat de dag komt. Hier gaat het over de dag van de Heere als een oordeel over de wereld. Eerst was het tegen Juda, tegen Jeruzalem, maar nu de wereld. Vers 14 als overgang. Maar dan vers 14b en 15 tot eigenlijk vers 16 spreekt over de dag. De grote dag van de Heere. De dag van de Heere. Luister nou. Degene die denkt dat hij sterk is, een held is, vers 14 aan het einde, die zal bitter schreeuwen. Al die grote monden. U kent ze wel, of niet? Een aantal kun je noemen. Al die namen met zulke grote monden. Maar op die dag zullen ze bitter schreeuwen. Weet u wel, die man daar in Noord-Korea? Waar ze voor moeten knielen, aanbidden? En die man met die grote mond, die dreigt daar ergens in Rusland. En door de eeuwen heen. De held, de grote, de sterke man, die zal bitter schreeuwen. Het is de dag, en kijk eens hoe vaak het er staat. Dag, 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 dag. De dag, we zeiden al, de dag van de Heere is het centrale thema bij Zefanja. Hier staat, een dag van de toorn is die dag. Een dag van benauwdheid en angst, vers 15. Een dag van verwoesting, vernietiging, een dag van duisternis, donkerheid. Donkerheid? Dat lees je ook in Exodus 10. De plaag. Duisternis. Als aankondiging van het oordeel over Egypte. En hier als aankondiging van het oordeel over de wereld. Duisternis. Een dag van donkere wolken. En van bazuingeschal. Bazuingeschal. Het klinken van de bazuin. Dat houdt verband met de godsverschijning. Je leest dat in Exodus 19 en in Exodus 24. Wanneer de Heere verschijnt, u weet wel, als het volk uit Egypte is verlost, zijn ze aan de voet van de Sinaï. En de Heere manifesteert zichzelf om een verbond te sluiten. Dan leest u in Exodus 19 dat er bazuingeklank is. Een dag van geschreeuw. Tegen de sterke steden. Tegen de hoektorens. Wat blijkt nou? De verdediging van de mens, die is zinloos. De torens, de uitkijktorens voor verdediging, zijn zinloos. De mens is hulpeloos. En dan zegt vers 17b, nadat er is gezegd, de mensen die zullen benauwd zijn, want ze zijn hulpeloos. Ze zullen rondtasten als de blinden. Maar dan zegt vers 17b, en dat is een belangrijk gedeelte, waarom? Dan wordt er toelichting gegeven op de zonde. Want, daar komt het, vers 17b, ze hebben tegen de Heere gezondigd. En dat is de reden van het oordeel. Hun bloed zal worden uitgegoten als stof. Hun lichamen, ook hun zilver, alles wat je hebt. Zilver, goud, het bezit van de mens, zegt vers 18. A, zilver, goud, zal je niet kunnen redden. Mensen die nu zo hangen aan bezit, aan rijkdom, het red je niet. 18b. Op de dag, komt weer de dag naar voren, van de toorn van de Here. Door het vuur van zijn. En even kijken wat de vertalingen zeggen. De ene vertaling zegt zijn naijver. Maar er staat datzelfde woord wat in Exodus 20 voorkomt. De Here is een Elkana. Dat betekent een God die zich doet gelden. De ene vertaling zegt een naijvere God. Eerlijk gezegd tussen haakjes, ik weet niet zo goed wat naijverig is. Andere vertalingen zeggen een jaloers God, dat is erg negatief. Maar het Hebreeuwse woord kana, dat betekent een God die zich doet gelden. Dat is de Heere God. Hij is een God die zich doet gelden wanneer je andere afgoden hebt. Daarom staat, zegt Exodus 20, je zult geen andere afgoden hebben voor mijn aangezicht. Want ik, de Heere, jouw God, ben een, en dan komt die uitdrukking, een Elkana. Een God die zich doet gelden wanneer je afgoderij pleegt. Op de dag van de toorn van de Heere. Door het vuur van zijn, ja, daar komt dat woord zijn, niet iets anders boven en naast hem dulde, zijn naijver, zeggen de meeste vertalingen, zal dit land verteerd worden. Door het vuur van zijn, even als ik het probeer uit te leggen, hoe hij zich doet gelden als een rechtvaardig, heilig God. Door het vuur van zijn heiligheid, door het vuur van zijn gerechtigheid, door het vuur van zijn hoe hij zich doet gelden. Rechtvaardig, heilig, gerechtig. Zal, en nu moeten we even heel goed opletten wat de tekst zegt. Op die dag zal het verteerd worden. En dan komt er een woord voor dat eret, en dat betekent zowel land als aarde. Door het vuur zal deze aarde verteerd worden. Hij zal zeker en spoedig een einde maken aan alle inwoners van, wat staat er al, aarde of land? De ene vertaling zegt aarde, de andere zegt land. Persoonlijk kies ik voor aarde. Want anders is het een land, een bepaald land. Welk land? Hij zal een einde maken aan alle inwoners van de aarde. Dit komt heel erg aan. Er zijn eigenlijk geen woorden voor. Dat is de boodschap van vers 14 tot en met 18. Een oordeel over de wereld. Als we nu samenvatten, wat is nou de boodschap van Sefanja 1? De zonde van Juda en de zonde van Jeruzalem is vergelijkbaar aan de zonde hier en nu voor Jezus' komst. Wat is de zonde van deze eindtijd? Hoe zouden we het samenvatten? Het niet zoeken van de Here. Het gevaar van godsdienstige tolerantie, alles is goed. Het samengaan met andere godsdiensten. Maar de Heere roept: kom tot mij. En in 2 Petrus 3 vers 9 lezen we: de Heere komt, hij komt. Maar hij wil nog dat mensen tot bekering komen. Dat is de boodschap. Ook het zien van de gevolgen van de zonde. De gevolgen van het afwijzen van de Here. Misschien om af te sluiten met een blik op Jeruzalem nu. En hoe Jeruzalem zal zijn. Ja, dat lezen we in andere Bijbelboeken. Jeruzalem zal geweldig mooi zijn. Maar in Sefanja deel 2, wat dan bij leven en welzijn volgende keer aan de orde komt, dat begint met een gedeelte waarvan ik nu alleen maar één tekst noem, om met een oproep af te sluiten. Deel 2 van Sefanja hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 3, is een op zichzelf staand gedicht. En daar staat: raap jezelf bijeen, verzamel je volk, voordat de dag komt. We gaan hier volgende keer dieper op in. Voordat de dag van de toorn van de Heere komt. Maar laten we afsluiten met deze oproep in vers 3. Zoek de Heere. Zoek de Heere. Alle zachtmoedigen van de aarde. Die zijn recht doen. Zoek gerechtigheid. En dan zul je verborgen worden op de dag van de toorn van de Heere. Wat is een nederige voor God? Zoek zachtmoedigheid, wees nederig. Dat is roepen tot God, zoeken tot God. Het dienen van de Heere. Het volgen van zijn woord. Roepen naar hem. Smeken. Gehoorzamen. Waardoor je leven verandert. Volgende keer hopen we hier dan op terug te komen. Maar het leek me toch mooi om met deze woorden, deze indringende, maar ook hoopvolle oproep te eindigen. Zoek de Heere. Alle jullie nederigen van de aarde. En nederigen zijn mensen die die kenmerken hebben. En zo mogen wij de Heere zoeken. Omdat we weten dat die dag komt. En van hem getuigen. Getuigen zijn dat die dag komt.
Deze indringende studie die we mochten horen. Zijn er vragen? Naar aanleiding van.
Ik wil wel een vraag stellen, maar ik wil dus volgende week mee meegeven.
Dus als je hem niet per se vanavond wil. Want wat mij eigenlijk wel een beetje bezighoudt, is dan als dus die straffen uitgesproken worden, in hoeverre is daar een overlap in de straffen die uitgesproken worden in openbaringen, is daar een parallel in te trekken. En daar zit een tweede vraag achter in de zin van, gebruikt God daarvoor in het uitvoeren van zijn straffen de huidige, boze bewegingen met oorlogsmacht of vernietigingsmacht. Dat soort dingen.
Ja, mag ik de laatste vraag die even oppakken? Hoe God, wij hebben duidelijk gehoord wat er gaat gebeuren. Dat is die indringende boodschap. Hoe de Heere God dat gaat uitvoeren. Welke middelen er gebruikt worden. Of er inderdaad andere middelen van boze machten worden. Niet kunnen zeggen. De Heere, als ik Matthäus 24 lees, als ik Petrus lees, dan lijkt het meer een kosmologische. De aarde zal trillen, de elementen zullen bewogen worden, de maan wordt bloed, de sterren geven geen licht meer, de zon wordt duister, de aarde zal beven. En ik denk dat de Heere God geen machthebbers, geen legers en andere dingen nodig heeft. Maar de schrift zegt het niet duidelijk. Hij zegt het komt, hoe dat wordt. Dus dat laatste, zou ik dan wel willen zeggen. En wat de eerste vraag, er zijn duidelijk overlappingen met openbaring. Dat ook straffen die in openbaring worden genoemd. Die kun je hiernaast leggen. Daarom zei ik al, je moet het geheel van Bijbelse gegevens, als het gaat over de wederkomst, de eindtijd, Matthäus 24, al die gegevens bij elkaar brengen.
Meer vragen? Nee? Dan, wat mijzelf zo aansprak in wat je zei over dat God zich laat gelden. En dat dat eigenlijk een hele, als het ware ook een antwoord is op dronkenlappen in de donkere hoeken. Die zeggen van hij doet geen kwaad en hij doet geen goed. Kortom, ja, God is een machteloos wezen als het ware. En wat laat ik me aan hem gelegen liggen. Hè, maar dat je heel duidelijk ziet dat God zich laat gelden. En niet alleen God laat zich gelden ten opzichte van zijn vijanden, hem die hem uit, maar hij laat zich ook gelden aan allen die hem lief hebben en zijn goedheid. Dat we dat ook mogen weten. Hè, dat enerzijds is hij laat zich gelden naar hen die hem haten, en maar ook naar hen die hem lief hebben.
Ja.
En,
Ja, misschien mag ik daar nog, omdat het allemaal zo toch wel een indringende en ook een beetje verdrietige boodschap is. Als de Heere God zich doet gelden, dan kom je in de Bijbel, maar ook later in Sefanja gaan we dat zien, tegen dat God zich ook doet gelden ten gunste van zijn oogappel Israël. Dat lees je dan in dat tweede gedeelte, een dag van hoop, een dag van vreugde, een dag van herstel. Dan zie je God doet zich gelden, maar ook tegen de vijanden van Israël om Israël te herstellen. Anders krijg je nu alleen dat ene beeld van de dag van oordeel, onheil. Maar er komt een dag van vreugde, herstel en blijdschap.
Ik denk ook dat we dat in het laatste hoofdstuk of het laatste gedeelte van Sefanja ook wel naar voren zal komen.
Ja.
Ik denk dat je nog een heel gedeelte te behandelen hebt volgende week. Ik hoop dat het er allemaal in gaat passen. Maar dat gaan we zien. Ik wil samen met jullie danken. En dan gaan we samen nog een liedje. Lieve Vader in de hemel. Dank u wel voor deze mooie avond die we met elkaar hadden. Dat we mochten luisteren naar uw woord. Mochten lezen in uw woord. Heer, enerzijds een heel ernstig woord. Een heel serieus woord. Heer, vooral ook gericht aan hen die u niet volgen. Heer, maar ook gericht aan onszelf. Heer, dat we bij onszelf de vraag kunnen stellen. Volgen wij u? Heer, staan we recht ten opzichte van u? Heer, maar dank u wel dat u ook in uw geldingsdrang, Heer, ons ook beschermt, Heer, door uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, waar u zich hebt laten gelden ten opzichte van de zonde die hij op zich genomen heeft, onze zonde. Heer, zodat uw geldingsdrang ons niet zou treffen, maar hem voluit getroffen heeft. Heer, en daarmee ons heeft gered. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Heer, en voor wat u doet. Heer, en dan mogen we u vragen, bevragen, mogen we ons verootmoedigen. Heer, maar dan mogen we ook vooral ook wat Sefanja zegt, Heer, zwijgen. Heer, als mens zijn we klein. Heer, begrijpen we vaak niet wie u bent, wat u doet. Heer, maar we mogen erop vertrouwen dat wat u doet, dat dat goed is. Dank u wel daarvoor. Wilt u zo met ons meegaan als we naar huis gaan? Wilt u ons beschermen? Heer, en ons ook volgende week weer bij elkaar brengen om te luisteren naar uw woord. Dank u wel daarvoor. Amen. Als laatste wil ik zingen. Misschien is dat wel goed als we naar huis gaan. Lied 108, Leid mij Heer, o machtig Heiland.